Lika så successiv. Dan lezen we het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. En we lezen daar in vers 19, in Lucas hoofdstuk 16. Er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Tot hier. Jezus vertelt ons hier een verhaal, een gebeurtenis, een realiteit voor twee mensen. De ene was heel rijk, en wie is dat in te beelden? Die man die kon elke dag feest houden. Wij kunnen ook wel eens af en toe een feest houden, maar elke dag een feest, denk ik niet dat ons budget dat aan kan. Of toch van de meesten niet. Maar deze man, die moest zich over geld geen zorgen maken. Die kon de mooiste kledij kopen. Als je soms op tv ziet, daar zit nog eens programma's over rijke mensen, wat die allemaal kunnen kopen. De boten, de auto's. De kledij, handtassen van een paar duizend euro, horloges van 50, 60, 70.000 euro, het kan niet op. Maar deze man was ook zo, in zijn tijd. Hij kon het beste van het beste kopen. Hij had alles, als hij ergens aan dacht van oké, dit wil ik hebben, dan kon hij dat betalen. Dat moet wel een fijne gedachte zijn. Ik zeg niet dat dat altijd een zegen is, maar stel je voor, al de dingen waar jij aan denkt van oh, dat zou ik willen hebben. Wel, die man die kon gewoon naar de winkel gaan en hij had het. En daartegenover wordt daar een bedelaar gesteld. In het verhaal dat Jezus vertelt. En die man die noemt Lazarus. En die zijn leven is heel wat minder rooskleurig, want hij wordt beschreven als iemand die vol met zweren staat. Oké, wat doen wij als we zo iemand zien? Of als we zoiets zien, dan zeggen we, dat is vies. Veel mensen zouden zeggen van, blijf jij maar uit mijn buurt, want bah, kijk hoe je eruit ziet. Zo zag deze man eruit. Het was niet alleen dat hij vol zweren stond. Hij moest zelfs neergelegd worden. Wat denk ik wel impliceert dat hij lichamelijk ergens een of ander gebrek had. Of dat hij moeilijk te been was, dat hij niet kon lopen. Want hij moest neergelegd worden. En waar werd hij neergelegd? Wel bij die rijke man zijn voorportaal. En deze arme Lazarus, die had een diep verlangen in zijn leven. En wat was zijn verlangen? Om zijn honger te stillen. Ik denk niet dat wij, we hebben soms ook wel een verlangen om onze honger te stillen. Maar we gaan gewoon naar onze kast en we pakken eruit wat er is. We gaan naar de winkel en we kopen wat we moeten hebben. Deze man had zoveel geld niet. Die was arm. En die hoopte eigenlijk op genade van die rijke mens. Op barmhartigheid van die rijke mens. En dan zegt Jezus dat zelfs de honden aan de zweren kwamen likken. Ja, het was dus eigenlijk niet goed gesteld met deze arme Lazarus. Maar in vers 22 zegt Jezus, het geschiedde. Wat geschiedde er? Wel, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnen gingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Tot hier. Het is niet gezegd dat die rijke man ooit iets gedaan heeft voor Lazarus. Er wordt gewoon gezegd in het verhaal Die werd daar neergelegd in het voorportaal, maar heeft hij ooit eten gegeven aan Lazarus? Wel, als we zien waar hij terecht is gekomen, zou ik zeggen, nee. Ik denk dat een heel egoïstisch iemand was, die rijke man. En hij kende Lazarus wel. Want hij vroeg aan Abraham, laat Lazarus komen. En dat hij zijn vinger dopen in wat water, zodat zijn tong zou verkoeld kunnen worden. Omdat de rijke man, na zijn dood, was terechtgekomen in een plaats van pijniging. Hij was in het dodenrijk. De Griek staat daar Hades. En hij was daar en hij slaat zijn ogen op en hij bevindt zich in een plaats van pijniging. Hij die het zo goed had tijdens zijn leven, was na zijn leven, in de dood, een heel ander lot toegekend. Eigenlijk een lot wat het resultaat was van zijn leven. Wat hij verdiend heeft. Door het leven dat hij geleefd heeft. En die arme Lazarus, die was ook gestorven, staat er in vers 22. Maar die werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Nu, waarom Abrahams schoot? Romeinen 4 vers 11, meen ik, had opgeschreven. Daar wordt Abraham beschreven als de vader van alle gelovigen. Van de besnedenen en de onbesnedenen. En hier is Abraham niet dood, niet opgehouden te bestaan. Daar hadden we in de week nog een gesprek over. Maar hij bestaat, hij is daar in het dodenrijk. En hij kan deze arme Lazarus vertroosting brengen. Van al de ellende die Lazarus in zijn leven gekend heeft. De armoede, de honger, de pijn, de vernederingen. Stel ons nu de vraag, God, waarom heb jij niks gedaan aan Lazarus zijn toestand? Waarom ben je Lazarus niet tegemoet gekomen? En dat is ook het thema van de les vandaag, want we weten allemaal dat God bij momenten wel tegemoet komt. Maar in het geval van Lazarus lijkt het erop dat hij zoals hij geleefd heeft, ook zo gestorven is. Maar het thema, of de gedachte die ik vandaag naar voren wil brengen is, wij moeten onze blik in het leven houden op wat gaat komen en niet op wat nu is. Wij moeten onze blik houden op de vergelding in het hiernamaals en niet op hoe we nu leven. Wij moeten onze visie, ons gezicht naar Jezus richten, naar het hemelse en niet naar het aardse. Want als we de vergelijking zouden maken, ja, wie heeft het gemaakt in het leven, Lazarus of die rijke man? Die rijke man natuurlijk. Maar dat is met ongeestelijke ogen bekeken. Dat is zonder rekening te houden met wie God is. Maar deze rijke man heeft bewustzijn en leeft. Dit is niet over de hel, hè. Dit is ook de hel, de dodenrijk. Maar de hel waar Jezus over spreekt, waar mensen voor eeuwig naartoe gaan, dat is Gehenna. Dit is het dodenrijk, de plaats waar men naartoe gaat voordat het oordeel er is. En hier is nu al een plaats van pijniging voor deze rijke man. En deze rijke man kan zien hoe Lazarus vertroosting kent. Hoe hij... hoe God hem eigenlijk teruggeeft wat hij altijd heeft moeten missen. Hoe God hem tegemoet komt. En in vers 25... antwoordende op het verzoek van die rijke man, opdat Lazarus zou komen en zijn vinger zou dopen in wat water, dat het hem wat zou verluchting brengen, omdat hij lijdt pijn. Hij wil dat niet. Wat zegt Abraham daarop? In vers 25. Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen. En insgelijks Lazarus het kwaad. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar hier aan onze kant zouden kunnen komen. Tot hier. Abraham zegt, ook al zou ik het willen, en ook al wilt jij het, het gaat niet meer. Het is definitief. Wij kunnen niet van plaats verwisselen of naar elkaar toekomen in het dodenrijk. Daar staat uw lot vast. Er is een onoverkomelijke kloof, zegt Abraham tegen die rijke man. Wat denk je dat die rijke man dan gedacht zou hebben? Had ik maar. Dat is wat we vaak, als we ouder zijn, zeggen we dat in de tijd dat we jonger waren, had ik maar. Wist ik maar. Kon ik maar teruggaan in de tijd. En ik denk dat deze man dat ook dacht. Had ik toch maar wat meer rekening met God gehouden. Had ik toch maar wat meer naar God geluisterd en hem gehoorzaamd. Want dat is de reden waarom hij daar zit. Kijk eens met mij in... waar is de tekst? In Lucas hoofdstuk 12. Vers 16. Waar Jezus een gelijkenis spreekt dat het land van een rijk man veel had opgebracht. En hij overlegde, vers 17, bij zichzelf: wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En nu komt het punt, in vers 21. Zo zal het lot zijn van hem. Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En dat is de enige reden waarom Lazarus vertroosting kende en de rijke man pijn ging. Lazarus was rijk in God, maar arm in deze wereld. De rijke man was rijk in deze wereld en kende pijnigingen hiernamaals omdat hij arm was in God. En daardoor, die kloof, die is definitief. Ik had daar nog wat andere teksten bij, maar die zullen we overslaan. Kijk eens wat er dan staat in vers 27 van Lucas hoofdstuk 16. Want deze rijke man heeft een verzoek. Hij wil iets vragen. Als er voor hem niks gedaan kan worden, kan hij dat alleen maar aanvaarden. Maar hij heeft een verzoek voor hen die nog op aarde leven. Zijn familie. En wat zegt hij in vers 27? Toch hij zeide: dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats van de pijniging komen. Maar Abraham zeide: zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Deze man wil dat Abraham toch maar het mogelijke zou doen om zijn broers te waarschuwen, om zijn vader te waarschuwen. Of wel, de vader weet ik niet als hij nog leeft, maar om naar het huis van de vader te gaan, zodat de broers gewaarschuwd kunnen worden, dat die ook niet daar in die plaats van pijniging zouden komen. En wat is het antwoord van Abraham? Het antwoord van Abraham is: God heeft hem bekendgemaakt wat ze moeten weten. Ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, en hen moeten ze luisteren. En deze rijke man die denkt dan: oké, als mijn broers zouden zien dat er iemand uit de doden terugkeert, dan zouden ze gaan geloven. Maar Abraham zegt: als ze niet naar Mozes luisteren, als ze niet naar de profeten luisteren, dan gaan ze ook niet luisteren naar iemand die uit de doden opstaat. Want ze willen niet luisteren. Ze willen zich niet laten gezeggen.
Ja.
Wat is het punt van de les? Zij die rijk zijn in deze wereld, die hebben geen enkele verontschuldiging om niet rijk te zijn in God. Maar andersom ook, iemand die arm is, is daarom niet te verontschuldigen, die moet ook rijk zijn in God. In Jacobus hoofdstuk 2, daar lezen wij. Jacobus hoofdstuk 2. Daar lezen wij ook de houding hoe wij soms, die wij soms hebben naar rijke mensen. Dat zien wij in vers 1. Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heer de heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want zelf kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en een prachtige kleding. En er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zou opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen, neem jij hier deze goede plaats. Maar tot de arme zou gij zeggen, ga jij daar staan of ga beneden bij mijn voetbank zitten. Zou jij dan geen onderscheid maken onder elkaar en optreden als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Dat is hoe wij soms denken. Dat is hoe wij soms kijken naar elkaar. Als we iemand zien die goed verzorgd is, die uiterlijk het financieel wel gemaakt heeft, oh, dat trekt aan. Dat krijgt onze aandacht. Maar als we, om het oneerbiedig te zeggen, een arme schooier zien, daar hebben we eigenlijk geen interesse in. Daar hebben we ook geen oog voor. Maar dat mag niet onze parameter zijn hoe wij mensen beoordelen. Wij moeten iemand beoordelen, is die rijk in God? En niet is die rijk in deze wereld. Want een arme kan heel arm zijn, superarm zijn, maar enorm rijk in God. En die moeten wij heel hoog aanzien. En een rijke, die kan superrijk zijn, maar dat kan gewoon een goddeloos iemand zijn die zeer arm is aan God. En die moeten we ook als zodanig aanschouwen. En niet, rijke, kom jij maar hier op de beste plaats zitten. En arme, gaat jij maar daar ergens achterin zitten. Jacobus zegt, als we zo zouden omgaan met elkaar, dan laten wij ons leiden door verkeerde overwegingen. En dan zouden wij optreden als onrechtvaardige rechters. In hoofdstuk 4... hoofdstuk 5... Dan lezen wij in vers 1. Welaan dan gij rijken weet en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en het roest daarvan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogsten hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaoth. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt rechtvaardigen veroordeeld, ja, vermoord. Er is geen verweer tegen u. En dat is ook wat we zien als we vandaag de dag ons de vraag stellen, waar komen veel van de problemen die wij kennen in onze wereld, in onze maatschappij, dat heeft vaak te maken met wat de rijken allemaal aan het doen zijn. De corruptie, de hebzucht, de machtslust. En als christen moeten we daar ook bedachtzaam mee omgaan. Wij moeten rijk zijn in God. En we moeten ons niet onze rijkdom op aarde weelderig gaan leven, alsof God niet bestaat, alsof we met God geen rekening moeten houden. In 1 Johannes hoofdstuk 3, daar lezen wij, van 1 Johannes hoofdstuk 3. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Als jij als christen een goed bestaan hebt en jij ziet uw broeder gebrek lijden en je sluit uw hart, weet je wat Johannes dan vraagt? Hoe kan Gods liefde dan in zo iemand zijn? En het antwoord is, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En wat zegt hij in vers 21? Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Dat is wat Lazarus deed. Lazarus bewaarde Gods geboden en deed wat welgevallig is voor God. En daarom kwam hij in een plaats van vertroosting. De rijke man deed het niet. En hij kwam in een plaats van pijniging. Nog twee teksten, tot slot. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 26. Daar wordt over Mozes gezegd dat hij niet tijdelijk van de zonde wilde genieten, maar dat hij in vers 26 de smaad van Christus een grote rijkdom geacht heeft dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. En dat is waarom Jezus dat verhaal vertelt van Lazarus en die rijke man. Kijk niet op het nu, maar kijk op wat gaat komen. Kijk op de eeuwigheid. En als laatste tekst, 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 15. Maak er ernst mee. Dus je moet heel ernstig zijn met wat Paulus zegt. U wel beproefd ten dienste van God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, toch rechte voortrekt bij het brengen van het woord van de waarheid. Hoe komt het dat een boer, als hij zijn akker aan het ploegen is, dat hij rechte voren kan trekken? Wel doordat hij zich focust op een punt voor hem. En daar gaat hij naartoe. En onze blik moet gericht zijn op wat gaat komen en hiernamaals. Onze blik moet constant gericht zijn op de eeuwigheid. Als we dat niet gaan doen, dan gaan we overmeesterd worden door het hier en het nu. Trek recht tevoren bij het brengen van het woord van de waarheid.